Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on,
let's go. Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Oekraïne staat er slecht voor in de strijd tegen Rusland. Ze verliezen steeds meer terrein en intussen regent het drones en aanvallen. Verslaggever Floris Akkerman ging naar het front en zag dat de militairen kampen met enorme wapentekorten. Hoe lang houdt Oekraïne dit nog vol?
Afgelopen week was ik op pad met een Oekraïense brigade in de provincie Gerson in het zuiden van het land. En ik ging daar op pad om te kijken wat zij daar doen. En vanuit hun basiskamp stapten wij in de auto. En we reden over een stuk landbouwgrond, dus hobbelend reden we door. En op een gegeven moment kwamen wij bij een punt, halverwege het autoritje, dat we onze spullen, schermvest en helm op moesten doen. En toen kregen we ook instructies. Gewoon luid en duidelijk werd er door een van de jongens instructies gegeven van, oké, er zijn 3 commando's. 1 rennen, 2 liggen, 3 stilstaan. En dat rennen is daar essentieel. Je voelt je ergens wel opgejaagd. Want dat rennen is heel belangrijk om te voorkomen dat je wordt gespot door drones.
It's better to stay here. Okay.
Because?
Because of drones.
We moeten rennen voor de drones. Russische drones die ons kunnen spotten. Maar nu is de lucht vrij schoon. Verderop staat de auto klaar om ons snel op te pikken.
Dweri. Move.
Ja, je moet constant beseffen van dat voel je van, hé, er hangt wat, kan wat boven je hoofd hangen en je moet voorkomen dat je wordt gespot. Dus wij renden over die weg en een deur van een schuilplaats zwenkte open. Vervolgens liepen we naar beneden de trap af en daar in het schemerdonker met alleen een peertje zat in een ruimte een militair in de hoek informatie ontvangen. En ja, maar op het moment dat je beneden bent, ja, dan komt er toch wel een soort van ontlading. Iedereen moest ook lachen toen we eenmaal beneden veilig waren. En je doet je helmen af en er werd koffie geschonken. Dus ja, iedereen was, dan ben je toch wel eventjes weer ontspannen en veilig. Dus dan ben je daar en je voelt dat er druk zit op die Oekraïners. Dat voel je ook voor het eerst in de oorlog, die nu ruim 2 jaar duurt, zit ze echt in de verdrukking. Ze moeten echt zorgen dat ze die Russen zien tegen te houden. Dus de vraag is het eigenlijk, hoe lang houdt Oekraïne deze strijd met Rusland nog vol?
Ja, Floris, je zit inmiddels weer veilig hier in de studio in Amsterdam, maar je hebt een paar angstige momenten daar meegemaakt in het zuiden van Oekraïne. Hoe staat het land er nu voor?
Ja, je ziet eigenlijk dat Oekraïne op alle vlakken in de verdrukking zit. Aan het front zie je dat ze moeilijk hebben, zeker in het zuiden waar ik was, daar stabiliseert het zich. Dat komt ook doordat de rivier de Dnipro daar loopt. Dat is een soort van verdedigingslinie voor de Oekraïners waar je natuurlijk moeilijk overheen komt, een brede rivier. Maar aan de andere kant in Oost-Oekraïne, daar zie je dat Rusland beetje bij beetje terrein wint. De slag bevindt zich vooral nu rond Chasiv-Yar. En mensen die ik heb gesproken, die verwachten wel dat stadje in Oost-Oekraïne valt. En als dat valt, dan hebben de Russen zicht op Kramatorsk en Slovjansk. Dat zijn twee andere belangrijke steden. En ja, als ze die hebben, dan hebben ze echt wel een flink stuk weer gewonnen. Maar het slagveld loopt ook eigenlijk door de steden, wat je de afgelopen weken ziet.
Vannacht nog vielen zeker 8 doden bij een Russische aanval vlakbij de Oekraïnse stad Dnipro.
Je ziet bombardementen op steden als Kharkiv, op Kiev, op Dnipro, op Tsjerniev.
Rusland heeft vandaag tot 2 keer toe de Oekraïnse stad Kharkiv bestookt. Daarbij zijn zeker 7 doden gevallen. Die grote stad in het noordoosten van de Oekraïne was de afgelopen weken vaker doelwit van Russische luchtaanvallen.
De Oekraïnse kerncentrale van Zaporizhia is gisteren 3 keer geraakt bij een droneaanval. Dat bevestigt het Internationaal Atoomagentschap.
Daar zie je dat Oekraïne moeite heeft om genoeg luchtafweer te hebben om hun steden te verdedigen. Dus je hebt eigenlijk 2 fronten. Het front daadwerkelijk tussen militairen onderling, maar het front speelt zich ook af in de steden zelf. Met aanvallen op gebouwen, op energieinfrastructuur. Dus wat dat betreft hebben de Oekraïners het misschien wel het zwaarder dan ooit gedurende oorlog tot nu toe.
Ja, want we hebben ook wel eens een wat optimistischer verhaal over het Oekraïnse leger gehad. Maar dat hoor ik nu helemaal niet terug. Hoe komt dat ze er zo slecht voor staan?
Het komt eigenlijk door... Ja, het is een ongelijkwaardige strijd. Je ziet dat Rusland, daar draait de oorlogsindustrie op volle toeren. Dus die leveren munitie aan en die komen met verse soldaten aan. Terwijl Oekraïne worstelt daarmee. Mobilisatie is een probleem. Munitie, dat is een probleem. Luchtafweer, dat is ook een probleem. Dus ja, de Oekraïners zien ook dat het een ongelijkwaardige strijd is. Ze geven zelf aan van, als ik daar met ze over sprak, hoe de verhoudingen liggen op het slagveld. Van waar de Russen 100 tanks hebben, in verhouding, hebben de Oekraïners maar 1. Waar de Russen 10 drones hebben, hebben de Oekraïners er maar 1. En dat maakt het natuurlijk heel anders. De Russen kunnen met hun krachten smijten. Hè? Een drone, nou, dan pakken we weer een volgende als die uit de lucht wordt geschoten. Een tank, pakken we wel een nieuwe tank. Terwijl de Oekraïners, ja, die moeten veel spaarzamer en doelgerichter te werk gaan om te voorkomen dat ze onnodig munitie of materieel verspillen.
Ja, dat klinkt inderdaad als een totaal ongelijke strijd, die aantallen die jij noemt. Wat is het effect daarvan?
Nou, het effect is dat je ziet dat ze in Oost-Oekraïne terrein verliezen. Maar je ziet ook het gebrek aan luchtafweer bijvoorbeeld. Dan zie je dat die steden worden aangevallen. Een stad als Kharkiv ligt vanaf maart eigenlijk geregeld onder vuur. En dan worden huizen geraakt, gebouwen worden geraakt, energieinfrastructuur wordt geraakt. De televisietoren is geraakt deze week. En dan kom je aan bij een flat dat begin april is gebombardeerd. En op de 10e verdieping daar is gewoon een hele hap uitgenomen, omdat daar een drone is ingevlogen. En ik sprak daar met de bewoners onder die 10e verdieping. Die woonden op de 9e verdieping en die sliepen in de nacht van 3 op 4 april lagen ze in een bed. En die zijn toen volgeraakt door een drone. En de brokstukken van het plafond vielen op hen. En Maxime, die daar woont op die 9e verdieping, samen met zijn vrouw Natalia, ja, die zijn hoofd had onder de snee en zijn gezicht was gebutst. Maxime vertelde dan ook van, ja, voor deze aanval waren we eigenlijk niet bang voor Russische bombardementen, beschietingen. Maar sinds die aanval gaan we de schuilkelder in. Ja. Dus die angst zit heel erg diep. Ja. En was ook zo van, op een gegeven moment ging daar het... We waren in die woning, dat helemaal in stukken helemaal kapot is gegoten. En waren wat spullen aan het verzamelen dat ze nodig hebben. En toen ging ook de luchtalarm af. En toen zei Natalia van, laten we zo snel mogelijk hier weggaan.
En proberen ze die stad dan op de een of andere manier nog wel te verdedigen?
Ja, ze proberen het zeker te verdedigen. Wat ze nu aan het doen zijn, de Oekraïners, is om buiten stad, want ze verwachten, ze houden rekening mee dat de Russen met een nieuw offensief komen. En wat ze nu dus aan het doen zijn, we zijn buiten stad gaan rijden. En dan zag je vrachtwagens met boomstammen, met betonplaten rijden naar plekken waar verdedigingslinies worden gebouwd. En de besef van, we moeten voorbereid zijn op iets dat kan gaan komen.
Ja. Maar betonplaten en boomstammen, is dat dan genoeg om de Russen buiten de deur te halen?
Ja, of het genoeg is, dat zou moeten blijken. Maar als je dan nog steeds hoort van die militairen, ja, is het toch wel wapens en munitie waar ze om zitten te springen. Ze moeten zo beperkt mogelijk vechten en zo met een hand op de rug vechten. Ja, dat wil je eigenlijk liever niet als soldaat, als militair. Dus je wil meer wapens, meer munitie om die Russen aan te kunnen. Dus dat zorgt ervoor dat Oekraïners niet aan aanvallen kunnen denken. En dat is eigenlijk voor het eerst sinds de oorlog is begonnen in februari 2022. Dus alles is erop gericht om te voorkomen dat de Russen verder oprukken, tegenhouden, verdedigen. Dat is de voornaamste activiteiten van de Oekraïners nu. Maar afgelopen weekend kreeg Oekraïne weer een beetje hoop.
Goedenavond. Amerikaanse militaire steun voor Oekraïne leek er bijna niet meer in te zitten. De Republikeinen waren tegen. En toen was er gisteren toch een meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden voor een steunpakket van $61 miljard.
Voor de Oekraïners is dat toch wel iets waar ze echt op zaten te springen. En dit was voor hen een moment van het is nu of nooit.
En wat houdt dat pakket precies in? Wat krijgen de Oekraïners?
Ja, je leest overal dat er $61 miljard vrijgesteld is voor hulp aan Oekraïne. Dat ligt iets anders. Het zal niet zo zijn dat voor dat bedrag alleen maar wapens naar Oekraïne worden verscheept. Een deel van het bedrag zal worden gebruikt voor de Amerikanen om de eigen voorraden aan te vullen. De voorraden die de afgelopen 2 jaar zijn geslonken door de militaire hulp aan Oekraïne. En een deel zal inderdaad worden gebruikt voor de levering van wapens en munitie.
Ja, nou, dat lijkt me heel goed nieuws voor de Oekraïners. Hoe is daarop gereageerd?
Ja, je zag meteen de blijdschap aan de Oekraïnse kant. Zelensky bedankte de Amerikanen voor dit pakket. En zei van dit redt levens. Ik heb daar meteen natuurlijk ben in de telefoon geklommen en gevraagd aan mensen zoals aan het front als in steden om te vragen hoe dat viel. En ja, je kreeg hartjes terug. En dit is echt wel een moment voor mensen die daar wonen. Iets we voelen ons weer gesteund. We staan er niet alleen voor. We hebben bondgenoten die achter ons staan.
Ja, dus de politieke kogel is nu door de kerk in Amerika. Betekent dat dan ook dat die spullen daar heel snel zijn? Ik bedoel, kunnen ze vanaf volgende week bij wijze van spreken met extra slagkracht die Russen tegemoet treden?
Wat ik begrijp wel is in ieder geval dat een deel bijvoorbeeld staat al opgeslagen in Europa. Een deel daarvan zal naar Oekraïne kunnen worden gebracht. Omdat de voorraden liggen al opgeslagen in NAVO-landen als Polen en Duitsland. Maar ja, goed, alle andere wapens, of noem het allemaal maar op, daar zal waarschijnlijk meer tijd overheen gaan voordat Oekraïne die ontvangt.
Ja, dus dat is toch nog even afwachten voor die mensen aan het front ook daar. Dit was het steunpakket van Amerika. Gaat Europa ook nog iets extra's betekenen?
Je ziet nu ook dat de Britten nu deze week een groot militair steunpakket hebben aangekondigd. Binnen de EU is er discussie over het leveren van Patriot-systemen. Dat zijn luchtafweersystemen voor Oekraïne. Oekraïne heeft gevraagd om 7 van dat soort systemen te ontvangen.
Nederland doet wel heel veel Patriot-gebied. Niet hele systemen, we leveren wel onderdelen. Maar ik ga er nu geen verwachtingen over wekken, omdat het beperkte aantallen zijn en we al het nodige doen.
Maar ja, de Europeanen zijn daar nog volop in discussie hoe ze dat gaan leveren en wie.
Ja, het gaat allemaal heel traag. Ik bedoel, ook die straaljagers waar we het vorig jaar een keer over gehad hebben, die zijn er ook nog steeds niet.
Die straaljagers, die zijn nog steeds beland. Ja, dat is ook een van de kritiekpunten die je de hele oorlog eigenlijk al hoort. Het duurt te lang, het gaat te traag, het is te weinig. Ja, zo schiet het niet op.
Ja, je zou kunnen zeggen dat de hulp langzaam maar zeker op gang komt. Hè? Dat de verschillende machtsblokken geld vrijmaken en wapens vrijmaken om Oekraïne te steunen. Maar nou, jij schetste ook de best wel slechte situatie op dit moment aan het front. Komt die hulp dan nog wel op tijd?
Ja, die hulp dat gaat even duren natuurlijk voordat alles daadwerkelijk in Oekraïne is. En de verwachting is wel dat Rusland daar gebruik van gaat maken om die periode van te profiteren. Dat dus mei, juni, dat zal voor Oekraïne even op het tanden bijten om dat te kunnen doorstaan. Om die Russische druk tegen te houden. Dus ja, de verwachting is dat die aanvallen wel blijven komen en worden opgevoerd. En Rusland zal Oekraïne zoveel mogelijk nog pijn willen doen, zolang die westerse steun nog niet daadwerkelijk in Oekraïne is gearriveerd.
Ja, dat klinkt echt als een hele bedreigende situatie voor de Oekraïners.
Ja, en dat voelen ze ook zo. Maar goed, aan de andere kant is het wel een heel belangrijk signaal. Kijk, je moet die periode doorstaan, maar je voelt je nu wel opeens moreel gezien gedekt door het Westen. De Amerikanen komen met steun, de Britten komen met steun. En dat is natuurlijk wel anders vechten. Het is eigenlijk een vicieuze cirkel waar ze in zitten qua moreel. Je gaat pas naar het front, je wil pas eigenlijk vechten als je goede wapens hebt. Anders denk je van ja, ik kijk wel uit als ik met mijn klapperpistool naar het front moet. Maar als jij goed voorbereid bent, als jij goede spullen bij je hebt, ja, dan ga je daar een stuk zelfverzekerder naar het front toe dan als je dat niet hebt. Aan de andere kant werkt het zo van ja, wij, het Westen, moeten natuurlijk wel zien dat de Oekraïners willen vechten. Anders gaan wij geen wapens leveren. Dan denken we ook van ja, laat maar zitten. Als jullie niet willen knokken, dan krijgen jullie niks van ons. Dus dat is de vicieuze cirkel waar deze oorlog voor Oekraïne in zit. En ja, nu ze dat Dus krijgen die wapens, ja, zal het moreel een stuk hoger worden en zal het ook makkelijker zijn om zo'n moeilijke periode te doorstaan.
Ja, en een beetje een moeilijke laatste vraag misschien, maar wat denk jij wat we dan kunnen verwachten voor de komende maanden?
Ja, kijk, die westerse steun, die Amerikaanse steun, die is eigenlijk op gericht om dit half jaar door te komen voor Oekraïne. Echt om tijd te komen. Daarna, na het halve jaar, zal Oekraïne en ook de Europese Unie zelf in staat moeten zijn om genoeg munitie en wapens te kunnen leveren. En dat je minder afhankelijk wordt van de Amerikanen. Dus dit pakket is echt belangrijk om dit jaar, 2024, door te komen. Maar voor de jongens is het weer een jaar extra oorlog. Ik sprak met twee soldaten daar in Gerson aan het zuiden. En een jongen, die 26 jaar, die vecht al vanaf zijn 18e tegen de Russen. En een andere jongen vertelde het ook. Ik ben nu 25, zei hij. Van, ja, we zitten in onze kracht van ons leven. We horen te reizen, we horen Parijs te zien, we horen ons te ontwikkelen. We horen een gezin te stichten, we horen onze kinderen normaal te kunnen zien. En dat is gewoon niet mogelijk. En dat is, ja, enorm frustrerend voor hen om op deze manier hun leven, die ze eigenlijk niet beter weten dan dat ze oorlog voeren, dan dat ze vechten in het leger, niet beter weten dan dat op deze manier hun leven voorbij gaat.
Dankjewel, Floris.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Nash Keller en Bas van Win. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.